Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen van de vierde psalm, het derde vers. Dan zult gij recht naar het outer treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. Betrouwd op hem, want hij is goed. Waar velen twijfelmoedig vragen, wie zal ons goede toch doen zien? Doe gij, o Heer, na angstig klagen, ons lieflijk licht, uw aanschijns dagen, en wil uw rijke gunst ons bieden. Het derde vers van de vierde psalm. De gemeente zal een gedeelte uit het woord des Heren worden voorgelezen, dat u kunt vinden in het boek Leviticus en daarvan het eerste hoofdstuk. We herzeggen voor u Leviticus 1. stellen wij ons vooraf tegenover de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de dienstreis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet aanbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Leviticus 1. En de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: Als een mens uit u de Heere een offerande zal offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen. Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des Heeren. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des Heeren. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren en dat bloed sprengen rondom dat altaar, hetwelk voor de deur van de tent der samenkomst is. Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken en het in stukken delen. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen vuur maken op het altaar en zullen het goud op het vuur schikken. Ook zullen de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd en het smeer schikken op het hout dat op het vuur is, hetwelk op het altaar is. Doch zijn ingewand en zijn schenkels zal men met water wassen, en de priester zal dat alles aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer tot een liefelijke reuk den Heere. En indien zijn offerande is van klein vee, van schapen of van geiten ten brandoffer, zal hij een volkomen mannetje offeren. En hij zal dat slachten aan de zijde van het altaar noordwaarts voor het aangezicht des Heeren. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen zijn bloed rondom op het altaar sprengen. Daarna zal hij het in zijn stukken delen, mitsgaders zijn hoofd en zijn smeer, en de priester zal die schikken op het hout dat op het vuur is, hetwelk op het altaar is. Doch het ingewand en de schenkel zal men met water wassen. En de priester zal dat alles offeren en aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijke reuk den Heere. En indien zijn offerande voor den Heere een brandoffer van gevogelte is, zo zal hij zijn offerande van tortelduiven of van jonge duiven offeren. En de priester zal die tot het altaar brengen en deszelfs hoofd met zijn nagels splijten en op het altaar aansteken. En zijn bloed zal aan den wand des altaars uitgeduwd worden. En zijn krop met zijn vederen zal hij wegdoen en zal het werpen bij het altaar oostwaarts aan de plaats van de as. Verder zal hij die met zijn vleugel klieven niet afscheiden. En de priester zal die aansteken op het altaar, op het hout dat op het vuur is. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een lieflijke reuk, den Heere.
Gemeente, dat willen wij nu zingen. Van Psalm 66. En daarvan het 6e, 7e en 8e vers. Door 's hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen, met offers aan hem toegezijd. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bangen tegenspoed, al mijn geloften u betalen, u die in nood mij hebt behoed. En ook het 7e en het 8e vers van Psalm 66.
Thank you.
Gemeente, in de christenreis van Bunyan lezen we dat Christen zijn weg vanuit stadverderf reisde naar het hemelse Jeruzalem. Hij reisde met een zwaar pak van zonden op zijn schouders. Al was hij door de enge poort gegaan en al was hij in paleis liefelijkheid onderwezen over de weg der zaligheid in Christus, toch was dat pak nog steeds op zijn schouders. En zo is het zo dikwijls met veel gelovigen. Al weten zij van een enge poort en van bekering en van liefelijk onderwijs over de weg der zaligheid, het pak van schuld ligt nog op hun rug. Ze missen de troost en de zekerheid van de vergeving van hun zonde. Toen Christen op Golgotha kwam en zag op de gekruisigde, viel het pak van zijn schouders. Daar alleen raken we ons pak kwijt. En daar willen wij vanmorgen ook over spreken. Onze tekst kunt u vinden in Leviticus 1, het vierde vers. Leviticus 1, vers 4, daar lezen wij: en hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Het gaat in deze tekst over het leggen van de hand op het brandoffer. Eerst letten we op het offerdier waarop men zijn hand moest leggen. Dan letten we op de betekenis van het leggen van zijn handen op het offerdier. En ten derde staan we stil bij de strijd met het leggen van zijn handen op het offerdier. Gemeente, er is een logische overgang van het boek Exodus naar het boek Leviticus. In Exodus zien we dat God zijn tent neerzet in het midden van de tenten van Israël. De tabernakel wordt gebouwd, de tent des Heren. En in Leviticus zien we hoe die dienst in die tent van de Heren, hoe die dienst in de tabernakel moest worden ingericht. We lezen: en de Heere riep Mozes en hij sprak tot hem vanuit de tent der samenkomst. En de Heere geeft dan Mozes aanwijzingen voor de eredienst die in de tabernakel zal moeten worden gehouden. En dan merken we dat de offerdienst daarbij centraal staat. De Heere riep tot hem vanuit de tent der samenkomst. Zo heet de tabernakel, de tent waar Israël en God samenkwamen en elkander ontmoeten. Maar die ontmoeting kan er alleen zijn vanwege het altaar en vanwege de offers en de bloedstortingen. Dat maakt de Heere direct aan Israël duidelijk. Het gaat dus allereerst in het boek Leviticus over de offers. Dat heet de dienst van de verzoening. Er wordt ons verteld welke offers God wilde en ook hoe die offers moesten worden gebracht. 5 verschillende offers worden genoemd: brandoffer, spijsoffer, dankoffer, zondoffer en schuldoffer. En al deze offers worden zeer nauwkeurig omschreven. Er wordt niets overgelaten aan het eigen inzicht. De offers moesten gebracht naar het goddelijke voorschrift. In Leviticus 1 gaat het over het brandoffer. Dat is het eerste en ook het voornaamste offer waar God de aandacht op vestigt. Dit offer werd gebracht nadat een Israëliet zich schuldig voelde ten opzichte van God. Gods gebod was overtreden. Een voorschrift uit de wet van Mozes was veracht. En nu vroeg die Israëliet zich af: Wat moet ik doen om God te verzoenen? Wat kan er gedaan worden om mijn misdaad weg te nemen? God wees dan die Israëliet de weg. En hij wees hem de weg van het offer. Hij moest een lam of een jong rund nemen uit zijn kudde of kopen. Het moest een volkomen dier zijn, zonder gebrek, zonder ziekte. En het moest ook een mannetje zijn. En hij moest dat dier doden bij de deur van de tabernakel. Dus bij die ingang waardoor je inging in het heiligdom, waar alleen de priesters mochten gaan. Voor die deur. En dat was eigenlijk, dat zegt de Bijbel ook, dat is voor Gods aangezicht. Hij moet het slachten onder Gods ogen, voor de deur, de ingang van het heilige. En dat is ook dichtbij het brandofferaltaar, dat stond daar. En dan moest hij dat dier daar slachten. De priesters hielpen hem daarbij. Die vingen het bloed op in hun bekken en die sprengden dat rondom het altaar. En die hielpen de offeraar om de huid af te stropen. En ook om het dier in stukken te snijden. De kop werd van de romp gescheiden. En de ingewanden werden eruit gehaald. En die werden gewassen. En de poten die werden ook afgekapt en die werden ook gewassen. Want het moest een rein offer zijn. Die poten waren vuil en die darmen waren natuurlijk ook gevuld met vuil. Gods heiligheid eiste een rein offer, een volmaakt offer. En onze catechisme zal ons daaraan herinneren. Aan de reinheid, aan de zondeloosheid van Jezus. En zeggen, wat iemand die zelf zonde heeft, kan voor de zonde van anderen niet voldoen. Daarna werden de stukken van het dier in zijn geheel, met huid en darmen en poten op het brandofferaltaar gelegd. En in zijn geheel werd dan het dier verbrand in het altaarvuur. En dan lezen we vers 9. Dan zegt de Heere, het is een brandoffer, een vuuroffer, een liefelijke reuk, de Heere. Een liefelijke reuk, de Heere. Dat kom je dikwijls tegen in Leviticus, 16 keer. 16 maal, steeds wordt gezegd bij de offers. Een liefelijke reuk, de Heere. Het is een uitdrukking vol betekenis. We vinden die uitdrukking voor het eerst in Genesis 8, vers 21. Noach heeft de ark verlaten. En uit dankbaarheid richt hij dan een altaar op. En van de weinige dieren die hij heeft, offert hij er één op het altaar. Om de Heere te danken voor zijn sparen van hem en zijn familie in de ark. En dan lezen wij voor het eerst. En de Heere rook die lieflijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken. Voortaan al de dagen der aarde zullen zomer en winter, hitte en koude, regen en droogte niet ophouden. Een lieflijke reuk. Het Hebreeuwse woord heeft de betekenis van tot rust komen. Gods toorn kwam na de zondvloed tot rust. En het wordt dan ook genoemd een reuk van rust. Een reuk van God die voldaan is. Het is een brandoffer, een vuuroffer. Een liefelijke reuk der Heere. Een brandoffer, vuuroffer wordt het genoemd. Omdat het in zijn geheel in het vuur verbrand werd. Het wordt ook genoemd in Leviticus een offer dat opstijgt. Want de rook steeg op naar omhoog. Maar vooral een lieflijke reuk. Een offer van rust. Een offer dat Gods toorn tot rust bracht. En zijn ongenoegen over de bedreven zonden wegnam. Jezus is de vervulling van het brandoffer. Dat zegt de apostel duidelijk, vooral in Efeze 5 bijvoorbeeld. Daar gebruikt hij de uitdrukking lieflijke reuk voor het offer van Christus. De uitdrukking dus een reuk van rust. Een offer dat God voldaan heeft. Hij zegt die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande, een slachtoffer, een lieflijke reuk, de Heere. Jezus bracht het lieflijkste offer. Hij offerde zichzelf. En het was een heilig offer. Hij offerde zijn heilig leven. Hij heeft nooit zonde gekend, nooit zonde gedaan. En Petrus vergelijkt het offer van Jezus dan ook met een onbevlekt en een onbestraffelijk lam. Een lam waar geen vlek, geen smaad aan kleefde, waarin niets te bestraffen was. En daarom was het Gode tot een lieflijke reuk. Een reuk die zijn toorn tot rust heeft gebracht. Want toen dat offer op Golgotha's kruis werd gebracht, kwam Gods toorn over de zonde tot rust. Kwam er voldoening tot stand. Werd God voldaan en bevredigd. Jezus bracht een offer van rust. Een offer dat God voldeed. Voldeed aan al zijn eisen. De gehoorzaamheid van de Zoon van God. De gehoorzaamheid van zijn Zoon die tot in de dood hem gehoorzaam was. Zijn heilig leven dat hij offerde op het kruis, bracht Gods toorn tot rust. Het heeft God voldaan. En daarom scheurde het voorhangsel. En daarom heeft God Jezus ook uit de doden opgewekt. Naar dat offer van Jezus wees het brandoffer heen. Dan zegt Leviticus vervolgens wat de offeraar moest doen. We lezen: en hij zal zijn hand op het hoofd van het brandoffer leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. En dan letten we op in de tweede gedachte. En spreken over de betekenis van het leggen van zijn handen op het hoofd van het offerdier. Voordat het dier geslacht werd, voordat zijn bloed uitgegoten werd rondom het altaar, en voordat het op het altaar in het vuur verbrand werd, moest de offeraar zijn handen op de kop van het offerdier leggen. Dus op de kop van het nog levende dier moest hij zijn handen leggen. Dat was het eerste wat moest gebeuren. Dat ging aan alles vooraf. Daarna pas werd dat dier geslacht en geofferd. En de Heere eiste: en hij zal zijn handen op het hoofd van het brandoffer leggen. En waarom? Opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Dat is, opdat het hem ten goede mag komen om hem te verzoenen, om zijn zonden te bedekken, om de toorn van God die op hem rust, omdat hij de wet heeft overtreden, om die van hem weg te nemen. Daarom moest hij zijn handen op de kop van het offerdier leggen, staat er. Het Hebreeuwse woord is yado. En dat betekent steunen. Met je gewicht ergens op rusten. Gaat niet om een lichte aanraking. Gaat over zwaar ergens op leunen. En dat lees je steeds in Leviticus. Steeds moest men zijn handen op het offerdier steunen en leunen. En dat heeft een rijke en belangrijke betekenis. Allereerst, de offeraar maakte daardoor contact met het offerdier. Hij werd er één mee. Door de handoplegging werd het offerdier zijn plaatsvervanger. Hij vereenzelvigde zichzelf met dat dier, zodat dat dier zijn plaats kon innemen en in zijn plaats geofferd kon worden. In de tweede plaats bracht hij daarmee zijn zonden over op dat offerdier. We weten waarom die man naar de tempel ging, of naar de tabernakel ging. En waarom hij een brandoffer wilde offeren. Omdat hij gevoelde gezondigd te hebben. Gods gebod te hebben overtreden. Schuldig te staan voor de heilige. En daarom legde hij zijn handen op het hoofd van het brandoffer. En droeg zijn zonde en zijn schuld op dat dier over. Hij beleed daarmee, ik verdiende te sterven. Ik heb mijzelf strafwaardig gemaakt voor God. Ik heb zijn heilige gebod overtreden. Ik heb zijn toorn opgewekt. Maar ik neem mijn toevlucht tot de redding die God ons heeft bekendgemaakt. Ik neem mijn toevlucht tot de weg van de verzoening door middel van een brandoffer. Ik ga met een offerdier naar de tabernakel. Ik leg mijn handen op het hoofd van dat dier. En ik zie en ik geloof God. Die zegt dat dan zijn toorn niet meer op mij zal neerdalen, maar op dat dier. En dat God genoegen zal nemen met de dood van een onschuldig dier in mijn plaats. Het leggen van de handen getuigde van geloof in de door God aangewezen weg van verzoening. Hij geloofde in die weg die God aangewezen had. Die weg van een dier, een onschuldig dier, in de plaats van de schuldige. Hij stemde daarmee in. Hij gaf daar zijn goedkeuring aan. Hij zocht geen verzoening in een eigen verzonnen weg. Hij zocht verzoening in de van God gegeven weg. Hij kwam met een offerdier tot het brandofferaltaar. Omdat hij geloofde dat God in zijn nederbuigende ontferming genoegen zou nemen met de dood van dat dier in plaats van met zijn dood. En tenslotte, gemeente, het was een eenvoudige, een simpele handeling die hij moest verrichten. Hij moest alleen maar zijn handen op dat offerdier leggen, op dat offerdier steunen, meer niet. Er staat niet dat hij eerst een tijd boete moest doen. Of dat hij eerst dagen moest vasten. Of zich vernederen. Of zich verbeteren. En dat alles dan als een prijs met zich meebrengen in zijn gaan naar de tabernakel. Nee, geen werk werd gevraagd. En geen verdiensten werden geëist. Geen waardigheid. Geen geschiktheid moest hij meebrengen. Alleen zijn handen steunen op het offerdier. Geloven in de weg van Gods verzoening. En daarop leunen, op steunen. Met zijn gehele gewicht. Met de last van zijn zonde. En dan lezen we opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Zo werd de zegen van het brandoffer verkregen. Namelijk de verzoening met God en het afkeren van Gods toorn van de man die gezondigd had. Het leert ons hoe wij deel krijgen aan de verzoening met God door het offer dat Christus heeft gebracht op Golgotha. Door de handen op de kop van het offerdier te leggen. Door de handen op Christus te leggen. En hij zal zijn handen op het hoofd van het brandoffer leggen. Dat was alles wat er te doen was. Dat was alles wat gevraagd werd. Meer werd niet geëist. Maar met minder kon het ook niet toe. En we ontmoeten hier de natuur van het geloof. We ontmoeten hier het sola fide. Het alleen geloof van de reformatie. Wij besluiten dan, zegt Paulus, dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet. Alleen door het geloof. Alleen door zijn handen op het offerdier te leggen, te steunen. Door het gehele gewicht van zijn zonden en zijn vervloeking op Christus te steunen. Door Gods plan van borgtocht door Christus te omhelzen. Door daarmee in te stemmen. En in geen andere weg meer verzoening te zoeken. Nergens anders meer op te vertrouwen. Alle dingen schade en drek te achten om Christus te gewinnen. Jezus Christus tot zijn enige steun, hoop en toevlucht maken. Dat is de weg naar de verzoening. De weg naar de verzoening. Het lijkt alles gemakkelijk. En dat is het ook. Het lijkt alles gemakkelijk. En dat is het ook. De bekende Alexander Comrie die zegt, de moeilijkheid zit in de gemakkelijkheid. Alleen maar steunen op het offer van Christus. Al het andere verzaken. Toen die stokbewaarder riep, wat moet ik doen om zalig te worden? Zei Paulus, geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Wat eenvoudig, gemeente. En daarom eigenlijk voor ons werkheilige hart te eenvoudig en zo moeilijk. Martin Luther heeft het daar ook over die stokbewaarder. Dat Paulus tot die stokbewaarder zei, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. En dan zegt Luther, alles is eenvoudig en gemakkelijk. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Maar het geloof is ver van gemakkelijk. Niets is zo moeilijk dan alles buiten Christus te verzaken. Het vereist een heilzame wanhoop aan alles buiten Christus. Zulk geloof is, zeg ik dan, is voor de armen, de verslagenen, de hulpelozen, de verlorenen, de verdoemden door de wet. Wat een woorden van Maarten Luther. Zalig worden uit enkel genade. Alleen door zijn handen te steunen op Christus. Dat vereist, en die uitdrukking gebruikt Luther dikwijls, een heilzame wanhoop. Aan alles van jezelf. Dat is zo tegen de hoogmoed van onze gevallen natuur. En daar letten wij vervolgens dan op. In de laatste gedachte. En spreken over de strijd met het leggen van zijn handen op de kop van het offerdier. Maar wij willen eerst zingen van Psalm 118, het vierde vers. De Heer is aan de spits getreden, dergene die mij hulp biedt. Ik zal gered uit zwaarigheden, mijn lust aan mijne hateren zien en wat er dan volgt. 118, vers 4. Hij zal zijn handen leggen op het brandoffer. Het is alles eenvoudig. Het is alles gemakkelijk. En de leer van de Bijbel is duidelijk. Wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Alleen door het geloof in onze Heer Jezus Christus. Maar daarom luistert het juist ook zo nauw. Er mag niets tussenkomen van de mens. En daarom eist het ook een heilige wanhoop aan jezelf. Gods kinderen hebben dikwijls zware strijd met het leggen van de handen op Christus. Strijd met de toe-eigening van het heil. Om te zeggen wat de catechismus zegt in zondag 7. Nu is niet alleen aan anderen, maar nu is ook aan mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God uit genade geschonken. Wat hebben velen van Gods kinderen daar strijd mee? Velen hebben daar ook helemaal geen strijd mee. Die zeggen, natuurlijk is Jezus ook voor mij gestorven. Natuurlijk, ik ben toch een gelovig mens. Maar Abraham voerde een zware strijd. En hij vroeg, Heere, waarbij zal ik het weten? Er zijn zoveel dingen die de toe-eigening van het heil in de weg staan. De offeraar. Laten we daarmee beginnen. De offeraar, die met een lam of een jonge stier naar de tabernakel ging, om die te offeren voor zijn zonde, werd geconfronteerd met de ernst van zijn zonden. En met Gods heiligheid. En met Gods rechtvaardigheid. En met zijn strafwaardigheid. En hij werd geconfronteerd met de verbreking van het verbond. Want de 10 geboden zijn de 10 verbondsafspraken tussen God en Israël. En als je een gebod overtrad, dan verbrak je het verbond. En dan daalde de vloek van het verbond op je neer. Die gedachten waren bij die man die met het offer die naar de tempel ging, naar de tabernakel ging. Maar met die zaken wordt de zondaar geconfronteerd wanneer de Heilige Geest hem overtuigt van zijn zonden en van zijn overtredingen. Allereerst de ernst van de zonde. Zien we wel wat de zonde is in de ogen van een oneindig heilig en rechtvaardig God? Begrijpen we wel de diepe inhoud van wat die verloren zoon zei? Ik heb gezondigd. Gezondigd tegen God. Zijn heilige wet overtreden. Gedaan dat kwaad is in zijn ogen. En daarom is een gramschap zo dubbelwaardig. Met die zaken wordt de mens geconfronteerd als God door zijn geest in hem werkt. Hij voelt gezondigd te hebben. En vooral tegen wie? Ik heb uw wil en uw wet, hoe heilig, stout veracht. Dat brengt nood en verslagenheid en vrees, bekommering in onze ziel. Dat doet ons roepen wat die stokbewaarder riep. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe kan ik zondaar een heilig God ontmoeten? Ik die niets heiligs bezit. Hoe kan ik zondaar bestaan voor een rechtvaardig God die de schuldige niet onschuldig houdt? Ik bezit niets om te betalen. Wat een nood en een verslagenheid. En wat een onrust. Is het zo met u gesteld? Is dat je nood? Drukt de zonde u neer? En roept u, wat moet ik doen om zalig te worden? Om gered te worden? Hoor dan het evangelie, wat oplicht in Leviticus 1. Denk aan de Israëliet, die Gods wet had overtreden, die gezondigd had, die gevoelde dat Gods toorn op hem rustte, dat hij niet bestaan kon voor de heilige. Hij zocht zijn toevlucht in het brandoffer. Hoor het evangelie van het brandoffer. God heeft zichzelf een brandoffer voorzien. God heeft een weg van verlossing en van verzoening bereid. En dat werd afgebeeld in het brandoffer. Op het kruis is een offer gebracht dat beantwoordt aan al de eisen van Gods heiligheid en van Gods rechtvaardigheid. Dan heeft Jezus zich geofferd als een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Voldaan aan al de eisen van Gods heiligheid en van Gods rechtvaardigheid. Daar is een offer van rust gebracht. Een liefelijke reuk, de Heere. Een offer dat Gods toorn tot rust heeft gebracht en de zondeschuld heeft bedekt. In Jezus is het vervuld wat we lezen over het brandoffer. Opdat het tot een verzoening zal zijn. Opdat het de zonde zal bedekken en de toorn Gods zal wegnemen. En gemeente, omdat er nu niets ontbreekt aan dat offer van Christus. Omdat alles betaald is wat er betaald moest worden. Omdat geroepen is op Golgotha, het is volbracht. Daarom is er niets anders nodig dan zijn handen te leggen op dit offer, op deze zaligmaker. die om onze overtredingen is verwond, om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. Om te wanhopen, heilzaam te wanhopen aan al je eigen werken. En je zonden en schuld en vervloeking, vrees en angst, om het allemaal te leggen op dat offerlam. Maar daar heeft nu juist die schuldverslagen zondaar zo'n strijd mee. Hij durft dat niet. En hij of zij kan dat ook niet. Hoewel ze zien dat in Jezus die rust is en die vrede is, waarnaar hun ziel dorst. Omdat ze hen zo gelukkig achten, die een verberging hebben gevonden in Jezus' wonden. Toch durven ze niet zeggen: nu is niet alleen een andere, maar nu is ook aan mij deze verzoening en deze voldoening geschonken. Ze durven de hand niet op het offer te leggen. Ze durven niet te geloven: Jezus heeft ook voor mij voldaan. En ook voor mij geldt. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor die in Christus Jezus zijn. Ze durven dat niet. Omdat in hun ogen dat te groot is. Zou ik dat mogen doen? Die zo gezondigd heeft. Zou ik dat mogen doen? Die zo boos en verdorven is van hart. Die zo onbekwaam is tot het goede, geneigd tot het kwade. Ik die God straffen mij zo waardig heb gemaakt. En de duivel vist in dat troebele water. En hij zal zeggen: je hebt Gods wet overtreden. Je hebt God vergramd. Het is met je gedaan. En hij zal ons plagen en zeggen: indien het na je zogenaamde inkeer nu anders met je geworden was. Wanneer je nu beter en heilig was geworden. Maar je bent alleen maar slechter, goddelozer en verdoemelijker geworden. Hij tracht ons alle hoop te ontnemen. Zij durven daarom dikwijls de hand niet op het offer te leggen. En zij kunnen de hand er ook dikwijls niet op leggen. Er wordt iets bij ze gemist. En dat is dat geloof. Dat die bloedvloeiende vrouw door alles deed heenbreken. Om de Zoon van Jezus kleed aan te raken. Dat geloof. Dat ons uittilt boven alle duisternissen, boven alle aanvechtingen. En ons op Christus doet zien en op Christus doet leunen. Ze kunnen dat ook niet, ze missen dat geloof. En daar hoor je Gods kinderen ook over. Ik denk dat Gods kinderen dikwijls een verkeerde gedachte hebben over het geloof. Het is niet iets verdienstelijks, het geloof. Het is slechts een ontvangend instrument. En ik zie vele van Gods kinderen, vele van die bekommerde en verontruste zielen, soms bijna hun hele leven zoeken naar bepaalde gronden, bepaalde geschiktheden. Om toch Jezus te mogen aannemen. En ze bezitten die geschiktheden niet. Ze zeggen dikwijls: om je hand op het offer te leggen, dan moet je toch veel dieper aan je zonden ontdekt zijn dan ik. Dan moet je toch veel dieper voor God hebben gebogen dan ik ooit gebogen heb. Dan moet je toch bijna aan de waterkant gestaan hebben om jezelf te verdrinken. En sommigen zeggen zelfs, dan moet je toch bereid zijn geworden om voor Gods eer verdoemd te worden. Dan moet je eigen zaligheid niet meer meetellen. Dan moet het je toch alleen maar om Gods eer te doen zijn. Dan moet je heel zeker weten dat je uitverkoren bent. Dan moet God heel duidelijk tot je hebben gesproken. En als je zulke dingen bezit, dan mag je je hand op het offer leggen. En dat is de reden dat vele van Gods kinderen, die toch uit de geestelijke dood zijn opgewekt, en toch kunnen zeggen: eens was ik een vreemdeling van God in mijn hart. En in hun verslagenheid zicht op het kruis hebben gekregen. Op het bloed en de gerechtigheid van Jezus. Het toch missen om de hand op Jezus te leggen. Ze kunnen en durven niet met de catechismus zeggen: nu is niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van zonde en eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God om Christus wil geschonken. Wat kan maken dat zulke bekommerde en bestreden zielen dat wel durven en wel kunnen? Dat is allereerst afhankelijk van de Heilige Geest. Niemand kan zekerheid in ons werken dan Gods Geest. Dat heeft God in zijn eigen hand gehouden. Dat is het werk van zijn Geest. Maar wat gebruikt de Heilige Geest daarvoor? De Heilige Geest gebruikt daarvoor de leer van de verzoening. De boodschap van de plaatsbekleding. De betekenis van dat brandoffer. De betekenis van Jezus die plaatsbekledend de zonde heeft verzoend en de vloek heeft gedragen. De boodschap van het evangelie. Dat die niet meer werkt, maar die gelooft. Zijn geloof tot rechtvaardigheid wordt gerekend. Zoals dat met Abraham geschiedde. Wat moet die Geest ons overreden dat niets meer nodig is dan de handen op dat offerdier te leggen. Dat het werk gedaan is, het werk geschied is. En dat voor ons niets anders overblijft dan ons gehele gewicht. Het gewicht van ons leven, van onze ziel, van onze zonden op deze zaligmaker te leggen. En daartoe overreed de Heilige Geest mensen. De Heilige Geest is machtig om te overreden. Hij overreed van de betrouwbaarheid en de waarheid van het evangelie van plaatsbekleding. Hij overreed ons van de waarheid van de belofte. Bijvoorbeeld de belofte die Jezus sprak toen hij zei: die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die komt niet in de verdoemenis. De Heilige Geest overreed ons van de waarheid van het evangelie. Dan wordt het evangelie waar. En waar voor mij? Voor zo een als ik ben, voor zo'n zondaar die de dood en de vloek zo heeft verdiend. De Geest werkt dat geloof dat door alles heen breekt en boven alles wordt uitgetild. En dat de hand legt op Christus, die om onze overtredingen is verwond, die onze vloek en straf gedragen heeft, die voldaan heeft. Dan legt de zondaar zijn bevende handen op het offer. Dan mogen we ervaren De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En daarom, kom, gij ongetrooste, gij door onweders voortgedrevene, doe als de offeraar. Laat er toch letten op de voorschriften van God. En als we dan die voorschriften die God bij dat brandoffer geeft, nagaan, dan begint dat met een belijdenis van zonde. Hij droeg zijn zonde over op de kop van het offerdier. Daar moeten we mee beginnen. Ik heb gezondigd. En ik heb goddeloselijk gehandeld. Belijden, de straf te verdienen, de vloek waardig te zijn en dan met je hele gewicht steunen. Steunen op het offer, met de schuld die je neerdrukt, met de vloek die je soms voelt, met de veroordeling die je zo waardig bent. En instemmen. Met dat goddelijke verlossingsplan en je goedkeuring aanhechten. Niets anders meer willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Je bevende handen op het lam leggen en zeggen: tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Je hele gewicht daarop steunen. Afzien van alle andere steunsels. Van alle andere verdienstelijkheden. Want dat staat dat steunen zo in de weg. En hij zal zijn handen op het brandoffer leggen. Wat is dat een gezegend werk. Er is geen betere plaats om je schuld en vervloeking te belijden dan met je hand op de kop van het offerdier. Dan aan de voet van het kruis. Want gemeente, wat zag toen die offeraar daarna gebeuren? Hij zag dat die waarop hij zijn handen had gelegd, waarop hij zijn zonden had gelegd, dat het de keel werd doorgesneden, bloed opgevangen, de huid werd afgestroopt, dat er dit stukken werd gehouden en in zijn totaliteit verbrand werd in het vuur. En hij moest denken: dat verdiende ik, gedood te worden, in stukken gehouden te worden, in het vuur van Gods toorn verbrand te worden. Maar God neemt genoegen met een onschuldig dier. Daar kwam die man toch niet over uitgewonderd. Dat God daar genoegen mee nam. Dat God in Jezus zelf een lam ten brandoffer had voorzien. En dat Christus zijn zonden in ons lichaam gedragen heeft in het hout. En dat hij de eisen van Gods gerechtigheid voldoening heeft gegeven. O, die gelovige offeraar zag het. Ik verdiende in dat vuur van Gods toorn verteerd te worden. En wat een genade om dan in je hart te horen: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zie, zo legt het dierbare geloof zijn hand op het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Opdat er voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen, om zijn zonden te bedekken. Ja, dat zal plaatsvinden, bedekken. Ze werden niet meer gevonden op die dag vinden wij ze niet meer. En is het alsof wij zelf in onze eigen persoon voor al onze zonden volkomen genoeg hadden gedaan. Zie, gemeente, zo hebben we nagelopen hoe onder het Oude Testament de verzoening tot stand kwam tussen God en een zondaar. Door zijn handen te leggen, zijn handen te steunen op het offerdier. En het is onder het Nieuwe Testament niet anders. Om gered te worden is een waar geloof in Jezus Christus nodig. Hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Vraagt de catechismus. En het antwoord is alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Een geloof dat geheel op hem steunt. Niets meer buiten hem zoekt en buiten hem wenst. De Heere weet waarop wij steunen. Waarop u steunt en waarop ik steun. En helaas zoeken velen een ander fundament. Ze bouwen op hun godsdienstige plichten, hun ernst. En ze zoeken hun heil in een wettisch gehoorzamen van de geboden Gods. En ze roepen raak niet en smaak niet, roer niet aan. Ik ben heiliger dan gij. Anderen bouwen op tranen en schuldbelijdenissen en vernederingen. Op allerlei godsdienstige gevoelens en emoties. En helaas bouwen ook velen op een soort verstandsgeloof. Ik ben zondaar en Jezus is de zaligmaker. Dat geloof ik, dus alles is in orde. En wat wordt er veel nagepraat? En wat zoeken velen in dat napraten? Een fundament om op te steunen. Maar het geloof zegt, ik acht al die dingen schade en drek te zijn, opdat ik Christus mag gewinnen. Want wanneer je niet rust op Christus, met een waar geloof, ga je met al je ernst en met al je gewichtig doen en met al je redeneren toch voor eeuwig verloren. Niets kan onze zonden bedekken dan het bloed en het offer van Jezus. Wij zoeken ze zelf te bedekken, onze zonden. Wij zoeken ze toe te dekken met van alles. Maar dan blijven ze bestaan. Alleen het bloed van Jezus kan ze zo bedekken dat God ze niet meer ziet en ons niet meer aanrekent. Er was voor de Israëliet die overtreden had, die zich Gods toorn had waardig gemaakt, maar één weg tot redding. Met een lam of met een rund of met een paar duiven naar de tabernakel. Schuld beleiden met zijn handen steunende op het offer. Opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Dat is de enige weg, gemeente. De enige weg naar redding. Steunen van je handen op de kop van het offerdier. Op het offer dat Christus gebracht heeft op Golgotha's kruis. En het is het enigste wat te doen is. Omdat alles gedaan is. Er kan niets bij van ons. En er hoeft ook niets bij. Het handschrift is uitgewist. De schuld is voldaan. O, hoe gelukzalig is de mens die daarop rusten mag. En niets anders weet dan Jezus Christus en die gekruisigd. En daarom nodig ik u. Ik nodig u om naar de tabernakel te gaan. Ik nodig u om een brandoffer te brengen. Ik nodig u om te zien wat daar gebeurt met dat brandoffer. Opdat u zou zien, er is een weg van verzoening. Er is een weg van redding. Hoe groot je zonden ook zijn. Want er is een brandoffer. Want dat brandoffer, gemeente, dat was niet bedoeld voor goeden en voor rechtvaardigen en voor heiligen. Dat brandoffer was voor overtreders. En Christus is te zijner tijd, schrijft de apostel, ook voor de goddelozen gestorven. En voor de overtreders heeft hij gebeden. En voor hen die de eeuwige dood verdienen, heeft hij zijn leven afgelegd. O, dat u behoefte kreeg om naar de tabernakel te gaan. En je handen op de kop van het offerdier te steunen. Om nergens anders meer je heil te zoeken. Dan hechten wij, dat doet het geloof, dat hecht zijn goedkeuring aan Gods weg van zaligheid. Dat zegt Comrie. Dat hecht zijn zegel, zegt hij, en zijn goedkeuring aan de weg van de zaligheid. Zeg vervolgens, het geloof is maar een amen zeggen. Een zielsamen op Gods weg van zaligheid. Wat is het een geheim? Het is een diep geheim om niet meer te werken. Heilzaam aan alles te wanhopen. En je hele gewicht te steunen op het offer van Christus. En zeg tegen de Heere. Zeg tegen de Heere. Heere, als ik gedood moet worden, dan aan de voet van het altaar. En als ik om moet komen, dan aan de voeten van het kruis. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. En volk des Heren, wees getroost. God zal geen tweemaal betaling eisen. De betaling is geschied op Golgotha. En allen die daarop rusten, met een waarachtig geloof, komen niet meer in de verdoemenis. En zo blijft er maar één ding over. Jezus Christus. En die gekruisigd. Amen. Heere, dat u uw woord wilde zegenen. Uw boodschap die vanmorgen tot ons kwam. Vanuit het oud-testamentische brandoffer. O Heere, maak ons mensen zoals die offeraar, die zich schuldig voelen, die de ernst van de zonde voelen, tegen God gezondigd, zijn toorn opgewekt, opdat onze toevlucht was tot het altaar en tot het brandoffer, tot Christus, die het evangelie ons verkondigt, als in de wereld gekomen om te zoeken en te zaligen wat verloren is. Wiens bloed betere dingen spreekt dan Abel, die dat volkomen offer is, dat offer gebracht heeft aan het hout van het kruis. En Heere, geef toch dat dat dierbaar geloof baanbreken mag. En dat al die bekommerden en ongetroosten en zo benauwden de handen op dat offerdier mogen leggen. En zeggen, nu is het niet alleen voor anderen. Maar nu is het ook voor mij. Voor zo een als ik ben. Dan zal u lof ten hemel prijzen. Dan zullen uw kinderen u loven. En uw gunstgenoten u prijzen. Om Jezus wil. Amen. Dan willen we als slot zingen. Psalm 35. En daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer. Gaan mijn bestrijderen toch te keer. En wat er dan verder volgt. We zingen het eerste vers van Psalm 35. Ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.